Ah, são loucos aí. Jullie horen bij elkaar, dat is zo mooi. Maar ik zie uit naar wat Steve te vertellen heeft. En Steve, ik wil je graag zegenen met dat wanneer je spreekt, dat je zal kunnen volgen de leiding van de Heilige Geest. Dat je woorden leven zullen geven. Dat je woorden, dat God daar kracht aan voegt. En dat de gemeente kan ontvangen. Het boodschap die je geeft. In Jezus' naam. Amen.
Goed. Dankjewel, Lisanne. Ja, sommige vragen. Wat doen wij nou? We hebben een aantal dingen wat wij graag willen. Ik ga zo daarover spreken, maar we willen graag jonge mensen die Bijbelschool gedaan hebben, willen wij gelegenheid geven om ervaring op te doen en te leren. En daarom hebben wij Lisanne ook uitgenodigd. En vanmorgen was de eerste keer dat zij de leiding had om de dienst te leiden. Nou, ze werd wel op het punt een beetje, hoor ze me? Ik denk dat ze me niet goed horen. Hebben jullie daar achter haar goed kunnen horen, Hanne? Ja, oké, zo, die vrees mag je wegnemen. Goed, lieve mensen, ik wil spreken met u vanmorgen over openbaring. En ik wil een aantal dingen vanuit het verleden wil ik oprakelen, maar ik wil ook graag naar voren gaan. Wij gaan uit drie gedeelten lezen, zo je kan je Bijbel alvast openmaken. Wij gaan kijken naar Efeze, de brief van apostel Paulus aan de Efeze hoofdstuk 1 en 1 vers uit hoofdstuk 2. En ik wil beginnen uit Spreuken 29 vers 18. Maar als jij, dat staat er allemaal op de bord, zo sla je Bijbel open bij Efeze hoofdstuk 1. En dan lees ik zolang de tekst uit Openbaring, ach uit Spreuken, Spreuken 29 vers 18. Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk. Indien er geen openbaring is, dan gaat het volk alle kanten op, verwildert het volk, is de Bijbelse uitspraak. En daarover wil ik spreken met ons. De kerk van Jezus Christus is bovennatuurlijk. Met andere woorden, dit gaat in de kerk, wanneer wij praten over de gemeente of de kerk, dan gaat het altijd anders. En als ik het woordje kerk gebruik, dan gebruik ik het eigenlijk zoals het Engelse woord. In Nederland heb je twee woorden en de laatste jaren is daar onderscheid gekomen. Als we praten over een kerk, dan denken vele mensen aan een traditionele kerk. En ja, wij zijn toch een gemeente. Ja, maar in Grieks is er maar één woord. En het woord is ecclesia. En dat woord wordt soms vertaald met gemeente en soms met kerk. En ik ga eigenlijk maar spreken daarover als, hoor mij dan maar in het Engels zeggen, church. God roept ons naar zijn gemeente of naar de kerk. God wil tot iedereen spreken. God heeft voor iedereen, omdat hij ieder mens geschapen heeft, heeft een plan en een bestemming. Nou moet je dit niet zien zoals een puzzelstukje die alleen maar absoluut op één plaatje zal inpassen. Nee, want Gods wil is breder. Je hebt zijn algemene wil en zijn specifieke wil en zijn volmaakte wil. En hij geeft ons gelegenheid door het leven te ontdekken wat zijn specifieke roeping is. Maar jij moet op zoek gaan. Dat is zoals met het volk Israël. God had een plan voor het volk, een prachtige land, overvloeiende van melk en honing. En ze moesten dat land innemen. En God gaf ze gelegenheid om daar naartoe te werken. Maar zij hadden iedereen hun stukje land En dat heeft God niet van tevoren gezegd. Waar woonden daar al mensen en zaten er reuzen. Maar de reuzen die daar zitten, hebben niet meer eigenschappen, een grotere kracht, als wat jij met Gods hulp aan kan. Zo, dat is het goede nieuws. Maar als je kijkt naar de geschiedenis van het volk Israël, hebben ze nooit echt de volledige land overwonnen en bezit genomen. Alleen tijdens de regering van koning David. Toen strekte hun bezit uit van de Eufraat. Heb je al gehoord van de Eufraatrivier? Welke land zit de Eufraat? Irak. Tot onder aan de Egyptische zee en tot aan de Libanon gebergten. Dat was de regering van David. En God hield nog steeds van het volk, ondanks het feit dat zij niet echt in hun bestemming ging wandelen. Zo, Gods liefde is onvoorwaardelijk voor jou, maar de keuze is aan jou, wil je in de bestemming van God voor je leven gaan wandelen. En als wij dat niet zien, dan verwildert het volk en dan betekent het eigenlijk dat jij met verkeerde dingen bezig bent op een verkeerde tijd, op een verkeerde plek. Dat is dat woord verwildering. Dus zoals een tuin, als je niet geregeld wiet, dan gaat wieden, wiet uit wieden. Ja, woorden beginnen andere betekenissen te krijgen. Dan gaat er van allerlei dingen groeien. En ik zei tegen Magda, ik weet niet hoe dit kwam begonnen, wij over, ja, je krijgt allerlei nieuwe dingen dat mensen gaan eten. Dingen die vroeger onkruid waren, wordt nu powerfood, of hoe noemen we. Toen zei ik, ja, nou ga je zien, die dingen gaan ook niet meer als onkruid opkomen. Groeide koren en tarwe. Een worteltjes en aardappelen, maar zoals onkruid. Toch? Maar je moet het altijd weer opnieuw poten. Je moet goed wieden. Je moet goed schoffelen om de vrucht te plukken. Amen. Water geven. In Nederland heb ik nog nooit problemen gehad met water geven, maar goed. Maar lieve mensen, dit is heel belangrijk. En als christen leven wij vanuit geloof. Waarom zijn wij hier? In dit gebouw, deze plek. Waarom denkt u? Omdat God ons heel uitdrukkelijk en specifiek hierin geleid heeft. Ik had afgelopen week, had ik weer vergadering, donderdagmiddag dacht ik, met Jan Sjoerd, met Daniel Ringer en met Wim en Corrie Kok en met een aantal andere leiders. En toen herinnerde Jan Sjoerd mij daaraan hoe vaak verschillende gemeenten gevraagd heeft of ik een beroep wil aannemen. En de Veluwe. Aan de rand van de Veluwe, en ook een aantal grote steden. En Macht en ik hadden steeds, nee, dit klikt niet. Het klikt niet. God heeft ons naar Amstelland, rondom de Amstel ergens geroepen. En dat heeft God heel duidelijk aan ons gezegd. En we hadden een droom. Ik was toen al een hele aantal, meer dan 25 jaar was ik predikant binnen de gevestigde kerken. Ik heb meegeholpen en een hele aantal dingen, leuke dingen die naar voren kwamen. Ik was een paar maanden in Nederland, toen zag ik, ze hebben geen predikantendagen zoals ik die kende in Nederland. Maar zoals ik die kende in Zuid-Afrika. Dat je met elkaar spreken en bidden. En toen heb ik samen met een goede vriend van mij, Robert-Jan Perk, en met Herman Goudswaard van de NEM hebben wij gesproken, hoe kunnen wij zoiets organiseren voor predikanten. En hebben wij gezegd, nou weet je, we gaan het bekendmaken en wij hopen dat we 25 predikanten echtparen zullen krijgen, een putten en een broodjeszaak gevraagd, lekkere lunch te geven. En toen kwam er op die eerste dag 125 echtparen. En ineens, wat ik aan mij kan herinneren van die dag, is dat ik van broodjeszaak naar broodjeszaak liep. Van, kunnen jullie voor de lunch voor ons 150 mensen eten geven, een brood geven, een soep? En van die hele dag weet ik alleen dat ik 's morgens het geopend heeft, ons droom gedeeld heeft en voor de rest broodjeszaken afrende. En dan ook hopen, want ik betaalde eerst met mijn eigen rekening en in die tijd nog met Eurochecks. Eurochecks, kun je dat herinneren? Ik kan een vaste bedrag uitschrijven. En dat ik dacht, maar nu gaat het mijn rekening te boven. Maar goed. En daarna vanuit Friesland naar het midden van het land raakte ik betrokken bij organisering van conferenties. En ik heb er niet om gevraagd. We hebben John Wimber naar Nederland gehaald. We hebben ons eerste huis gekocht en ik weet, ik stond met Janko met zijn billen omhoog en ik was bezig om zijn billen schoon te maken. Toen sloeg het mij, de prijs van een conferentie is bijna 2 tonnen gulden. En als daar iets fout gaat, dan ben ik mijn huis en alle securiteit voor onze kinderen kwijt. En dan begint dit, want dan komt het erbij. Er komen meer mensen, zo we kunnen niet alleen stoelen plat zetten, maar we moeten van die installaties bouwen. En ik weet, voor elke stoel op zo'n installatie kostte de 3 gulden. En wij hebben 3000 stoelen nodig. En dat ik dacht, Heer, als dit niet goed gaat, wanneer is de opname, wanneer is de opname van een gemeente of wat ook al. En God is trouw. God is trouw. Wij hebben zo'n zegen gezien. Iedere keer voorzag God daarin. En daarna kwam de Toronto-beweging. Ja, ik was in Toronto. Ik heb John Arnold uitgenodigd. Hij heeft gezegd, hij wil graag naar Nederland komen. We hebben een zaaltje gehuurd waar er 50 voorgangers in kon komen. Om met hem te praten, een gesloten vergadering. En we werden overspoeld door 500 mensen die overal wat voor manier leiding hadden in de gemeente. En we kregen toch een berg kritiek op ons af. En toch geloof ik dat God erin was. En nu zit ik weer in zulke dingen. We waren naar Noord-Korea geweest. Ik zit in het bestuur daarvan. We hebben een conferentie georganiseerd, Mission Possible. Mensen uit 74 landen, 3000 mensen in het hart van Holland en de Veluwe. Er kwamen mensen zoals Bill Johnson en anderen, maar het zit wel op mijn bord. Matthäus is de trekker en ik ben de voorzitter. En ik ben niet een organisator, ik ben een visionair. Ik heb het niet gevraagd. Maar God heeft gezegd, wij moeten hier een gemeente bouwen. En al is dit niet een groot gemeente zoals de gemeente van Jeruzalem, heb ik je al uitgelegd. Maar God heeft de gemeente in Handelingen gebruikt in het noorden van het land om Paulus uit te sturen. En op de rekening van die gemeente, de kleine gemeente, zijn alle andere gemeenten tot in Rome ontstaan omdat Paulus was uitgestuurd uit de gemeente van Antiochië, een kleine Azië, een kleine gemeente. En daarom is dit altijd, veracht nooit Een kleine begin. Ik heb vanmorgen aan Samuel gezegd, ik heb de Heere aangenomen, omdat een jongen van 16 jaar bij ons op de zondagschool kwam, en niet onze normale leraar, en hij heeft verteld hoe je als kind je leven aan de Heer kan geven. En op zijn rekening staat alles wat ik mocht doen. Maar wat heeft God aan ons gezegd toen wij hier kwamen? Ik had een droom en ik heb het opgeschreven toen in een aantal dingen. Ik geloof in een kerk waar Jezus Christus de Heere is. Ik geloof in een kerk waar zijn liefde voelbaar, zichtbaar aanwezig is en mensen thuis mogen komen en voelen. Een huisgezin van God onze Vader. Dat geloof ik, dat is het eerste. Ik heb op een dag gezeten en gezegd, Heer, wat is dit wat u in mij gelegd heeft, wat ik moet brengen, waarvoor ik moet knokken, waarvoor ik mij moet uitstrekken. Ik geloof in een kerk waar muziek en zang mensen brengen tot aanbidding van Jezus Christus als Heer en Verlosser. Met andere woorden, daar moet een atmosfeer van de hemel komen, dat wanneer wij zingen, dat mensen niet anders dan gaan aanbidden. Ik geloof in een kerk waar de kinderen zich op hun gemak voelen en aan hun trekken komen, want Jezus heeft gezegd, we moeten worden als kinderen. Zo hiervoor, dit zijn de dingen wat ik geloof, wat wij als gemeente ons voor moeten inzetten en voor uitstrekken. Ik geloof in een gemeente die doelgericht kan helpen in nood, waar het nodig is op aarde. Vandaag wordt er verkiezingen gehouden in Myanmar. Ik hoop dat dit bij u op uw netvlies kwam. Ja? Heb je al gebeden voor hen? Ik had vanmorgen vroeg al contact met mensen daar. Daar waren overstromingen. Wij hebben nu al meer dan 500 mensen kunnen helpen met voedsel. Met de collecte die jullie opgebracht heeft. Wij sturen niet alle geld in één keer. Maar wij kopen per maand, per week kopen wij daar rijst. Vanuit de giften die jullie gegeven heeft in Myanmar. Dat gebeurt. Wij hebben 5 scholen gebouwd van het waar de gemeente begonnen is in Ghana. En dat betekent dat er iets meer als een 600 kinderen onderwijs kan krijgen in Engels. Vanuit wat wij hier als gemeente gezaaid heeft in Ghana. Zo werkt het. Ik geloof in een kerk waar heel eenvoudig en duidelijk mensen hun liefde voor Jezus met anderen kunnen delen. Ik geloof dit is waar een gemeente voor moet bestaan. Ik geloof dat we ons moeten inzetten voor een gemeente, voor een kerk waar mensen enthousiast worden, omdat God het grootste offer van liefde voor ons gebracht heeft. En waar zij voelen en ervaren dat God van hen houdt en in hun persoonlijk belang stelt. Ik geloof in een gemeente en een kerk waar tekenen en wonderen van de Bijbel nog steeds vandaag beleefd en ervaren worden, want God is niet veranderd. Ja, amen. Ik geloof in een kerk waar mensen elke dag leven vanuit de nabijheid van Jezus Christus in hun leven. En vanuit deze liefde bereid zijn om meer dan het gewone te doen en zich in te zetten voor zijn gemeente. En dit zijn woorden die ik opgeschreven heb. Voordat we begonnen waren. Wij hebben, omdat het 9 dingen zijn en een beetje in mijn Afrikaans en mijn Nederlands geschreven is, hebben wij het klein beetje veranderd en vereenvoudigd en gefocust en wij hebben het teruggebracht naar 3 speerpunten. God ervaren. Zijn koninkrijk bouwen. En familie zijn. Ja? Dat hebben we met elkaar verwoord en wij hebben het samengebracht en gezegd, hiervoor willen wij werken. Maar daarmee samen in dit alles willen wij een cultuur van eer bouwen. Want ik geloof dat God voelt zich thuis in een huis waar deze waarden aanwezig zijn. Waar ieder afzonderlijke lid bijdraagt persoonlijk om een cultuur van eer te bouwen. Wat betekent een cultuur van eer? Is dat ik de anderen ga eren, dat ik ga kijken, dat ik naar hun goede dingen ga kijken en met mijn woorden opheffen. En niet gaan letten op de fouten. Zoals God niet let op mijn fouten, maar mijn zonde heeft vergeven. En eigenlijk mij wil trekken naar waar Hij wil in staan. En dat we ook zo naar elkaar gaan kijken. Niet gaan afrekenen op wat je niet kan. Maar gaan ondersteunen en versterken waar je goed in bent. Want als je de positieve bouwt, dan heeft de negatieve geen vat. Toch? Wat wij gezegd hebben met elkaar als gemeente, is wij hebben gezegd, wij willen een aantal waarden willen we inbouwen. En ik wil ze net weer op een rijtje zetten en noemen, want dit is wat vanuit ons midden kwam. Wij hebben ja gezegd, dit is waar wij wil. 9,5% heeft gezegd, vriendelijkheid, dit is de hoogste waarde, vriendelijkheid naar buiten, naar binnen, liefde, bewogenheid, mensen bemoedigen, een heilig leven leiden. Met andere woorden, in alle opzichten, mij gaan richten naar Gods waarden en normen, respect voor anderen, acceptatie van een ander, een bewogenheid, een goed zijn voor elkaar. En dat ook gewoon uitdragen en je hart hieraan geven en zeg, ik wil hieraan bouwen. We gaan de kersttijd tegemoet. Ik geloof dat mensen meer openstaan tijdens de feestdagen voor het evangelie dan een andere tijd van het jaar. Ik geloof dat er zoveel dingen in Nederland op ons afkomt. Dat er zoveel mensen hier asiel en veiligheid en voorspoed en toekomst zoeken. En als kerk hebben wij daar een opdracht voor. Moeten wij daar gaan wandelen? En ik wil je uitdagen om te zeggen, als dit je aanspreekt, zet je in. Als dit dingen zijn die jij in je hart draagt, bouw mee. We zijn niet volmaakt, maar weet je, God vraagt niet van mij om volmaakt te zijn. God vraagt niet van mij om te kunnen zingen zoals Gert Jan zingt. Gelukkig niet. Stel je eens voor dat ik hier nog met de gitaar ook moet staan op een zondagmorgen. Ja, het lijkt jou leuk. Yo, ik heb jarenlang geshout aan vinders en al die dingen. Maar weet je, wij zijn geschapen met het doel. Ik wil dat we gaan kijken, wat staat er in Efeze? En dat wij met elkaar gaan lezen, wat zegt God? Want de apostel Paulus, die had een boodschap door de Heilige Geest, en hij schrijft het aan de gemeente in Efeze, maar niet alleen in Efeze, ook in de andere gemeenten. En wat zegt hij daar? Hij zegt in Efeze 1... vanaf vers 4, hij zegt, ik ga lezen, vanaf vers 3. Hij zegt, gezegend zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus, die ons met allerlei of alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. God zegt, ik heb je al gezegend. Met alles wat je ooit in je leven nodig hebt als christen. En dan zegt hij het tweede, hij heeft ons. Wie is ons? Kan je ook zeggen ikke? Ja? Hij heeft mij, ikke, uitgenodigd en uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Opdat wij heilig en onberispelijk zou zijn voor zijn aangezicht. Wat staat er letterlijk is God heeft jou gezien voor de grondlegging van de wereld. En toen hij je zag, heeft hij gezegd, ik heb voor jou een plan en een doel. En hij heeft je uitverkoren om wat te zijn. Je bent voorbestemd om zijn kinderen te zijn. Niet om je te dulden alleen, maar opdat hij trots zou zijn. Dat je tot lof en eer van God zal zijn. Dat is wat Gods plan is voor je leven. God heeft jou gezien nog voordat hij de wereld geschapen heeft. Zo eigenlijk moet je zeggen aan jezelf, luister, God heeft deze geweldige aarde voor mij gemaakt. Toch? Omdat hij een plan en een doel heeft voor mijn leven. En dat moet je pakken en in geloof gaan wandelen. Wat gaat gebeuren is de duivel gaan vuil water en enige ander viezigheid wat hij kan vinden, gaan hij proberen om over je uit te storten en allerlei leugens om jou van je doel en je weg af te krijgen. Hij gaat soms ook wel de dood proberen te gebruiken. Wij lezen het in de schrift. Dat God gaf, door zijn profeet, gaf God aan mensen kinderen en de kinderen die God gegeven heeft, die stierven. En dat geeft verschrikkelijk veel pijn en dat geeft vragen en dat geeft worsteling. En het enige dat je kan vasthouden is om met je ogen, je geloofsogen, je gericht te houden op Gods plan voor je leven. En lieve mensen, dit is wat ik je wil op je hart binden. God heeft gezegd, hij heeft je alles gegeven, hij heeft je gezien en voor jou een keuze gemaakt, voordat hij de wereld gemaakt heeft. Hij heeft besloten, oh, ik wil je zo graag tot mijn kind hebben, en ik wil met jou gaan spochten en opscheppen over hoe geweldig jij bent. En hoe meer jij tot je recht komt, hoe meer eer en lof zal God krijgen. Oké, okay, ik weet niet wat voor een Nederlands woord daar moet binnenkomen. Pochen met jou. Opscheppen. Jou verheven en zeggen, oh kijk, tot lof van God. En dan niet wit lof. Niet wit lof is niet voor iedereen lekker hoor. Maar God wil zeggen, zoals God dat deed met Job, wil hij zeggen, heb jij gelet op mij, kerel, thuis? Heb jij gelet op mijn dienstne, Arne? Heb jij gelet op hoe geweldig ze gedaan hebben vanmorgen, Lisanne? Heb jij gezien hoe geweldig Denise gespeeld heeft? En dat is wat in de hart van de Vader is. En lieve mensen, ik wil je uitdagen om boven wat er gebeurd is in je leven. En de apostel bidt dan, in vers 17, hij gaat verder en hij zegt, ik bid om een geest van wijsheid en openbaring, om God op de rechte manier te kennen, om te gaan zien hoe de Vader werkelijk is. Dat hij je wil optellen. Dat hij je wil aan zijn borst drukken, dat hij je wil vertroosten, maar dat je verlichte ogen mag hebben van je hart, om te zien wie jij bent en de roeping die hij voor jou heeft. Om te zien wie jij bent en waartoe jij in staat bent. Om te zien wie jij bent en waarvoor jij gemaakt bent. En om dit alles voor elkaar te krijgen, is Jezus Christus gestorven aan het kruis van Golgotha. God, dit heeft alles te maken met Gods plan voor jouw leven. En Gods plan voor jouw leven eindigt niet hier, Het gaat door. Ik heb het al, staat het uit? Staat hij uit? Zit hij even uit? Even. Als je dit nou vergelijkt met je leven hier op aarde. Stel dat is 100 jaar. Ja, dat eerste stukje. Dit is wat je op aarde ongeveer je leven is. Mijn moeder is nu 98. Zo, als je dat als 100 jaar, dan is dit de 1000 jaar. Klopt dat? 10 keer. Nou, de Bijbel zegt, na ons leven hier op aarde heeft God een tijdperk van 1000 jaar, waarin wij met hem op aarde gaan regeren. Met Jezus. Wie heeft al gezegd, oh, ik zou zo graag willen dat ik in de tijd van Jezus op aarde was. Maar Jezus zegt, er komt de tijd en dan wil ik zo graag dat jullie met mij op aarde gaan regeren. En dan, daarna, wie kan zien waar dit eindigt? Ik zie alleen maar een hele boel draden daar liggen. Dat is de eeuwigheid die komt als de 1000 jaar is. Gaat dat ene lied en hij zegt, al wanneer wij 10.000 jaar bij God was, dan is er nog niet 1 dag minder van de eeuwigheid. Wauw! Ja, als ik dat hoor, dan denk ik, wow, Lord, blow my brain. Ja. En dat heeft God voor jou en mij en Petu. Daarvoor heeft hij jou gemaakt. Daarvoor heeft hij jou geschapen, hij heeft een plan voor je leven. En hij wil dat jij daarin gaat wandelen. En Efeze 2 vers 10 zegt, want zijn maaksel zijn wij. Geschapen in Christus Jezus, geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft opdat wij daarin zullen wandelen. Ik geloof dat het zo belangrijk is dat wij dat gaan pakken. Dat wij gaan, God heeft ons gemaakt, hij heeft al een plan, hij heeft voetstappen voorbereid, hij heeft alles klaar dat jij daarin kan gaan wandelen. Ik vond het moeilijk om te pakken, maar ik weet 1 jaar waren wij met de kinderen in Zuid-Frankrijk en Janko was, ik weet niet hoe oud, maar die haai dat wij voor dat opblaasding hebben wij net gekregen voor Janko. Van mensen, zo'n hele grote opblaashaai ding. En wij zaten achter de duinen. En dan moest u over zo'n hele hoge duin om bij die strand te komen. En de grond was warm. En als je kinderen hebt. En die leeft, ik weet niet meer precies of hij 3 of 4 was of 5. Als ik vroeg wat moet mee naar de strand, ja, moest de emmerkje en de schip en zo'n ding waarmee je garnalen kan pakken, weet je, zo'n slip, nee. Plus die haai, plus nog, Magda moest dan ook zo nodig, de broodjes mee en de koelbox en maaikjes om te liggen, en een paraplu. En ik dacht, wij moesten nog luiers ook meenemen voor Janko en Dita. Ik weet het niet, ik weet alleen een hele hoop zooi. En wie moest het dragen? En nou loop je, en nou loop hij een emmerkje in de hand, en hier tegen de duinen op, en het is Frankrijk, het is niet Nederland, paadjes, weet je, stapjes, trapjes, het is gewoon tegen die zand opschokken. En het brandt, het is warm. En loop je, en dan moet je je voeten zo in de zand inschoppen, en dan zit een beetje koeler eronder, dus ik zeg, Janko, achter me aanblijven, en in mijn voetstappen lopen. En dan loopt hij. En dan, oh papa, mijn voeten branden. Ja, kom, loop nou hier. Hier maak ik voetstappen. Huh? Heb jij al in zulke duinen proberen lopen met van die slips op? Ja, zij vallen gewoon uit de derde stap. Dan moet je weer terug gaan en dat ding gaan ophalen. En hieronder, dan gaat het schuren met die warme zand. Ja, het is gewoon een wijkje, maar goed. Maar dat, dan zie ik Janko lopen, weet je. Papa, ja maar, blijf nou hier. En ik dacht, heer, wat moet ik met dit kind? En weet je wat God zei? Dat is nou wat ik voor jou voorbereid heb. Ik zei, maar dan moet ik wel in mijn voetsporen lopen. Ja, zegt de heer, dat denk ik is heel belangrijk. En als dit nou niet meer kan, dan draag je hem. En dat moest ik ook doen. Plus nog dan die grote opblaashaai. Dan ging je vragen, waarom neem je dit niet klein opgevouwen naar het strand? Ja. Als je zelf zo'n ding hebt, anders moet je nog een pomp meenemen. Maar lieve mensen, zo heeft God een plan voor jouw leven. En hij zegt, ik heb goede werken voorbereid op dat jij daarin zou wandelen. En God heeft een plan voor je leven. En als je dit niet volhoudt, dan zal hij je dragen. Maar weet je, daar is één klein geheim. Bidden, vragen, verlangen, maar vooral geloof dat jij dit niet zelf hoeft op te lossen. Hoe krijg ik openbaring? Hoe versta ik dat? Ik heb een aantal praktische dingen gezet. Als je bidt en je vraagt, Heer, was mij en reinig mij van zonde. Want als ik vol zonde zit, als ik verkeerde dingen in mijn hart heb, dan hoor ik niet goed. Dan is het net zoals een radio in de auto die niet goed afgesteld is. Weet je, dan blijft het, of een telefoon, als je niet goed bereik hebt. Heb je dat al gehad met zo'n telefoontje, dan niet goed bereik sommige plekken, dan valt het altijd uit. En dan, je moet goed bereik hebben. Dus je moet goed bereik in je hart hebben om Gods stem te horen. En de enige manier is dat hij je bewustzijn, je leven reinigt en wast door zijn bloed. En begin om voor openbaring te bidden. Dat doet de apostel Paulus ook. Hij zegt, Heer, ik bid u om een geest van openbaring en wijsheid. Open mijn ogen, open de ogen van mijn hart. Niet mijn verstand, maar mijn hart. Ik weet sommige vertalingen die zegt, de ogen van mijn verstand. Maar er staat letterlijk in het Grieks, je hart. Dat is 17 centimeter lager. Open de ogen van mijn hart. En ga stappen zetten. Als je vastloopt met dingen dat je gelooft, oké, dit was Gods weg voor mij en het werkt niet uit. Zet nieuwe stappen. Ik wil je uitdagen. Er zijn drie terreinen in het leven waarvoor God ons geroepen heeft. Het zie je in de Bijbel, drie koningen, priesters en profeten. De koningen waren heel belangrijk om te heersen. En wat David gedaan heeft, is hij heeft overal overwinningen geboekt, grote hoeveelheden geld en goud en bezittingen verworven, en hij heeft het alles gekanaliseerd in Gods koninkrijk. Zo God roep je misschien in de politiek of een maatschappij. De priesters hebben voor korte tijden, hebben ze dienst gedaan bij de tempel. Elke jaar 3 maanden en niet meer. Bij 3 maanden toerbeurt, dan gingen ze weer terug naar gezinnen en dan werken ze weer. Er zijn ook mensen, ik geloof dat het steeds belangrijker was, om je talenten en dingen in te zetten voor een aantal maanden, of dat we uitgaan zoals we gingen met teams, zoals wat Jan, jij ging naar Myanmar, en zoals in het verleden, dat wij ook met teams gingen naar Myanmar, zoals wat met Bijbelschool, dat hij zegt, nou, ik wil iets betekenen. Michael was met hun Bijbelschool naar Kenia. Jullie zijn gegaan ook naar Roemenië. Er zijn meerdere mensen, maar dat hij je inzet om daar iets te bouwen van het koninkrijk. En profeten waren er, die waren altijd de dupe. Die waren ook diegenen die de koningen moest aanspreken. En er zijn meer profeten gedood, omdat de koningen niet naar de stemmen wil horen. Of door Ezechiël, een geest van verleiding en manipulatie, dan dat er gesneuveld is een oorlog. En het gaat nog steeds door. Om er echt voor te waken. Maar lieve mensen, om een stem te zijn in de maatschappij. En God heeft mensen geroepen om tot koningen te spreken. God heeft sommige mensen geroepen om tot hele volkeren te spreken. Ik heb het gedeeld, het is een aantal jaar geleden dat ik naar Ghana ging. Ik moest daar spreken bij een conferentie. De hoogstens 4000 mensen. En terwijl ik aan voorbereiden was, heeft God gezegd, ik wil een boodschap geven aan het hele land. En ik zeg, Heer, ik ga maar naar de conferentie van Bright Michael. Het is maar 3000 mensen, het is maar van één stam. Dus van één taalgroep in Ghana. Ik ga niet. En God zegt, ik wil tot het hele land spreken en ik wil dat je je voorbereiden. Want Ghana heeft een belangrijke rol. En ik stond er, zat op het podium en oh jong, wij hebben gedanst en wij hebben allerlei dingen gedaan en ik wacht op mijn beurt om te praten en het was Afrika. En het duurt steeds langer. En ineens kwam er een televisieploeg aanrijden. En toen nog jene. En nog jene. En ze zetten de camera's op. En Bright Michael zegt, nu moet je spreken. En ik heb het ook gezegd. Ik heb een woord voor Ghana. Ik heb een woord voor de leiders. En ik heb een woord voor de mensen van het land. En ik heb het kunnen brengen. En ik vroeg hem, joh, wat was die camera's? Ja, zei hij, weet je, de terrein die ze huurde is van een technicon. En als ze daar zitten, dan komen er van de studenten en ze oefenen om opnames te doen en allerlei dingen te doen. En ze hebben een onderhoud gehad met die man die de zang leidde. En ze hebben een onderhoud gehad met hem en hebben ze gevraagd, 5 minuten. Zo, nou ja, goed, s'avonds liepen wij de berg op achter zijn huis, een beetje buiten komen. Het was daar 40 graden, 45 graden. En ineens ging zijn telefoon. Pastor, Steve is on national TV. En toen was het met het journaalprogramma om 7 uur. Hadden ze dit op de nationale kanaal. En ze hebben het uitgezonden, 10 minuten van mijn toespraak. Op de 7 uur journaal, op de 9 uur journaal. En de volgende morgen hebben ze het steeds herhaald vanaf 6 uur 's morgens door tot 10 uur. En dat ik zag, Heer, ik weet niet hoe u dat gedaan heeft. Het is bijna zoiets zoals een kleine specht die op een boom bezig is om op een boom te pikken. En ineens komt daar een bliksem en die hele boom split open. En dat de specht zou zeggen, wauw, ik wist niet dat ik zoveel kracht in mijn bekje had. Maar als God iets zegt, dan gebeurt het. En ik geloof dat dit wat mij overkomen is, hoe God mij gebruikt, wil hij nog meer mensen vanuit ons midden en gemeente gebruiken. En de grootste veranderingen zijn altijd, lieve mensen, vrees. Je eigen aangeleerde gedachten of zelfpraat in je hoofd. Je eigen geschiedenis. Van falen dingen wat verkeerd gegaan is. En dat hij denkt, ja, maar weet je, ach, wie ben ik nou? Wie ben jij? Jij bent geschapen naar Gods beeld en zijn gelijkenis. God heeft je gezien voor de grondlegging van de wereld. Hij heeft je uitverkoren. Hij heeft de plan en de bestemming voor je leven. En jij moet zijn tot lof en heerlijkheid van hem. Of dat je bij de geringste tegenstand de moed opgeeft. Gebrek aan geloof. Hoe doe je dat dan nou? Praktische stappen. Hou een boek bij en als je iets hoort, of zoals de preek van vanmorgen en het spreekt je aan, schrijf het op. Schrijf dit neer. Mediteer erover. Als je een woord krijgt, we gaan weer een profetische conferentie houden. En als er mensen een profetisch woord over je spreekt, schrijf het op en houd het voor ogen. Mediteer daarop en gebruik je verbeelding. Hoe zou het zijn als God dat doet? Dat deed Habakkuk. Hij zei, ik ging op de wachtpost staan, ik ging kijken, ik ging eruit zien wat God tot mij zal spreken. En wat God mij zal antwoorden op mijn klacht. En God antwoordde hem. Blijf dromen, schrijf het op. God spreekt soms op de meest onverwachte momenten. Soms bij het ontwaken, 's morgens, net voordat je helemaal wakker is, kan God tot je spreken. Hoeveel van jullie worden wakker met een lied? Maar als je hem niet ophaalt, dan is die weg. Okay? En zoals daar zo'n lied in je gedachten naar boven komt, houd het vast. Heer, wat wilt u tot mij zeggen? Wat wilt u met mij doen vandaag? Wat wil u door mij heen doen? Maar om dat vast te houden, daarover te waken. En als je voelt dat God wil dat hij iets doet, kom praat met ons. Wij willen je voor je bidden, wij willen je helpen. Ga in geloof, spreek het uit in geloof. En zeg ook, Heer, ik geloof uw woord. Want weet je, als openbaring ontbreekt in je leven, dan gaan je kringetjes lopen. Je bent gedoemd om dezelfde fouten over en over en over en over te maken. Dat zie je bij het volk van Israël. Ze hebben het gemist wat God voor ze had. En 40 jaar lang trokken ze om dezelfde bergen heen. 40 jaar. En elke dag zagen ze wonderen. Elke dag was daar een vurige kolom bovenheen. Gods tegenwoordiger. Elke dag van die jaren was daar manna. Elke morgen als ze wakker werden. En elke dag dat ze leefden was een dag langer dat ze niet in een bestemming wandelden. Zo het feit dat God bij je is, of tot je spreekt, of wat ook al, is niet de garantie dat je echt een Gods plan voor je leven wandelt. Maar ik wil je uitdagen, ik wil je echt uitdagen. Lieve mensen, ik wil je uitdagen. Sta op en ga zoeken wat wil God doen met je leven. En als je zegt, ja, ik zie iets van een droom. Weet je, ik had gedroomd voordat wij begonnen. Ik had gedacht, oh Heer, wij willen een gebedshuis bouwen. 24 uur gebed. Heer, wij willen een huis van genezing, healing rooms. Dat er ook voor mensen gebed is om te genezen. Heer, iets te betekenen voor de omgeving. Dat mensen trainingen hier kan krijgen en kan leren. Gewoon een plaats waar ze tot ontplooiing kan komen. Om kunnen leren tekenen, kunnen leren boetseren, kunnen leren om op piano lezen of wat ook al. Leren koken, iets van het leven te ontvangen. En ik geloof, dit is wat God aan ons gezegd heeft en dit is wat we hier moeten bouwen. Vader, ik wil bij u komen in de naam van Jezus. Heer, en ik wil u bidden. Ik wil u bidden, u hebt mensen geroepen om in te stappen. En de plannen die u voor hen heeft. En ik geloof dat er heel veel aanvallen van de boze was om mensen af te doen drijven. Dat sommige mensen niet eens meer durven te dromen. Dat er pijn en verdriet gekomen is. En wij willen vanmorgen zeggen, Heer, wij staan op. En wij gaan in onze bestemming wandelen. Wij roepen alle profetische woorden dat u in deze gemeente over mensen, over levens, over de toekomst van de gemeente gesproken hebt. Roepen wij tot leven. Heer, u werkt en niemand kan het keren. En als je vanmorgen hier zit en je zegt, weet je, je praat over een relatie van God, maar ik weet het niet zeker of ik God zo ken. Als je hier vanmorgen zit en je hebt nog nooit je leven aan Jezus Christus gegeven. Dat als je nu zou doodgaan en die niet weet waar je naartoe gaat. dan wil ik je uitnodigen. En als je nu zegt, ik zou graag aan Gods plan voor mijn leven wil gaan stappen. Ik wil de eerste stap nemen om een Gods plan te gaan wandelen. En dat is om Jezus Christus aan te nemen. Dan wil ik je nu uitnodigen. Steek je hand in de lucht. Zeg, ik verlang daarna. Neem een stap. Doe iets in geloof. Zijn er mensen die hier zitten vanmorgen? Die dat wil. Dank je, ik zie je hand. Dank je. Zijn er mensen die zeggen, ja, eigenlijk heb ik een droom. De verwachting die ik had, het geloof dat ik had, dat God mij wil gebruiken. Heb ik door allerlei omstandigheden binnen kwijtgeraakt. Het is geroofd. En ik zal weer opnieuw een stap zetten in geloof. Aan Gods plan te wandelen. Wie je hand opsteken. En zeg, ik wil dit doen. Dank je. Wil jullie gaan staan? Ja? Vader, ik wil u bidden, u hebt de handen gezien. U kent de harten. U kent de mensen die worstelen. U kent de vrees en de angst die iedere keer naar boven komen. En in de naam van Jezus Christus binden wij die geest van angst en vrees. Die mensen weerhouden en terughouden. De geschiedenis van falen. En ik bestraf die machten. En ik bid u, Heer, dat u tot uw doel zal komen met een ieder en een elk. En dat mensen hun geloof zal uitstappen en weer durven dromen en durven wandelen in dit wat u voor hen bedoeld heeft. Amen. Amen. En als er mensen zijn die graag willen leren schilderen en klussen doen, weet u, die trap zou ik zo graag geschilderd willen zien, ook voor de kerst. En die borden daar aan de zijkant, zo, ik zou je aan willen moedigen, geef je naam op bij Henk of bij Hans, op 21 november.
Dankjewel, Steve.